Ja.
Ja.
Dus met wat geluid, dat was socialist van het groepje PEL. Dus toch weer enigszins toepasselijk, want we hebben Dirk van Duppen aan de lijn van Geneeskunde voor het Volk. Hallo.
Goedemiddag.
Goedemiddag, spijtig dat u Radio Centraal niet kon ontvangen. Dan kon u direct de argumenten van meneer Niels proberen te ontkrachten. Verband met dat antikankermedicijn, zegt u dat u er een karikatuur van maakt. Want we hadden gelezen dat er dus 35.000 euro kost voor een behandeling.
Ja.
En dat eigenlijk het medicament grotendeels ontworpen was door de Universiteit van Chicago.
Ja.
En hij zegt dat overdreven is. Leg eens uit of je er nog iets meer over wilt zeggen.
Ja, het is heel interessant, heel het debat rond de hele dure nieuwe antikankergeneesmiddelen, omdat eigenlijk Brian Duker, dat is de ontdekker van het eerste nieuwe doorbraakgeneesmiddel, en gaat over Gleevec, een geneesmiddel tegen een bepaalde vorm van non-Hodgkin leukemie, dus bloedkanker, dat nu gecommercialiseerd is door Novartis. Die man die heeft zich nu juist vorige week geout. En heeft dus ook gezegd dat het een schande is welke prijzen dat Novartis vraagt. Die vragen tot 2500 euro per maand behandeling bij chronische kankerpatiënten. En dat hij daarvoor niet heel zijn wetenschappelijk onderzoek gedaan heeft. En hij heeft ook gezegd dat is grotendeels bijna allemaal door openbaar geld gefinancierd. Dus we krijgen ook hier weer een voorbeeld van dat die grote Big Pharma hun prijzen die zij vragen voor een behandeling die vrij vitaal is, dat die prijzen in geen verhouding staan met de reële ontwikkelingskosten die zij erin gestoken hebben.
Mm-hmm.
Er was iemand van de commissie tegemoetkomen geneesmiddelen die nog in de week in de pers gezegd heeft, ja, dat ze het dan transparant maken. Hè. Als ze mij kunnen bewijzen, zei die man, bij wijze van spreken, dat ze hun grondstof op de maan moeten gaan halen, dan zou ik er nog inkomen dat zulke prijzen gevraagd worden. Maar nu is het volledig ontransparant. En we zien dat voor de echte doorbraakgeneesmiddelen, waar dat we eigenlijk het ontwikkelingsspoor kunnen terugvinden, dat drie kwart en zelfs meer van de ontwikkelingskosten door openbaar geld, door de belastingbetaler, is betaald.
Ja, we hadden het ook over het lobbyen en wat meneer Niels toen eigenlijk zei, was dat het afvoeren van het Kiwi-model in België eigenlijk meer het resultaat was van een min of meer democratisch proces. Want er was een debat over gevoerd in de Senaat en er was er een door meneer David Larmisso of zo.
Larmisso, ja.
Ja, voilà. Dus in 2005 dan een studie gedaan en de conclusie was dat het model niet toepasbaar was. Wat is uw reactie?
Ja, maar dan moet u zelf die studie verifiëren. Die staat zowel op de website van de Senaat, die staat ook op mijn weblog, maar die staat zelfs op de website van Trends, een zakenblad, hè, toch wel onverdachte bron in deze discussie. En wat heeft Trends gedaan? Trends heeft mijn bemerking bij die studie mee op zijn website gezet. Dat is heel mooi om te zien. De studie van Larmisso is vrij interessant, omdat de studie van Larmisso precies alle argumenten, feiten, cijfers aandraagt hoe belangrijk het Kiwi-model wel niet zou kunnen zijn, ook in België. Dus het debat in het parlement, dat is nog een ander paar mouwen. Het debat in het parlement, wanneer de gezondheidswet gestemd werd, en daarover ging dat lobbywerk, want de aanvankelijke versie van de gezondheidswet was een zeer progressieve versie, waar dat minister De Mot vrij ver ging in het toepassen van het Kiwi-model. En ik herinner mij nog, wanneer de eerste discussies in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer erover plaats hadden, dat hij mij zelfs uitnodigde op de publieke tribune om in feite te zien wat dat het resultaat was. Maar twee weken later, wanneer de einddiscussies en de plenaire stemming plaats had, dus enkele uren voor die plenaire stemming, dient eigenlijk de farmaceutische industrie bij monden van Jolande Avondrood van de VLD een tiental amendementen in om die wet eigenlijk te verkrachten, te amputeren tot de Kiwi Light van De Motte. En dus de meerderheid heeft daar gewoon gestemd. Hè. Dus de belangrijkste kwestie daarin was heel de kwestie of men de MeToo's, dus de kopies en varianten van wat al bestaat, die nog onder patent zijn, of dat men die mee in dat Kiwi-model zou sturen. Maar dat is natuurlijk essentieel. Want als je die patentgeneesmiddelen uit het Kiwi-model haalt, dan ga je alleen de concurrentie organiseren tussen de generische varianten, die al goedkoper zijn. Dus je gaat de generieken laten doodconcurreren en de Big Pharma die is de grote winnaar. En dat is hetgeen dat zij bereikt hebben. En daar is een lobbycampagne, zoals ze zelf ook toegezegd hebben, aan vooraf gegaan, zoals nooit tevoren.
Voor alle duidelijkheid, in Nieuw-Zeeland, zijn de inpatents nu ook een stuk van het kiwi of niet?
Want er de inpatents zijn in die mate mee in de weegschaal gelegd wanneer het gaat over therapeutisch gelijkwaardige producten. Dus wanneer... Pak nu, je hebt een subklasse van geneesmiddelen, bijvoorbeeld de calciumantagonisten voor de behandeling van hypertensie. Je hebt er in België 32 verschillende vormen en merken. Je hebt daar 15 verschillende moleculen of actieve substanties. Dus wat men in Nieuw-Zeeland wel doet, is men kiest daar de beste substanties uit. En men brengt die ook met elkaar in concurrentie. Ook in patent. Ook in patent.
Dus maar voor farmadummies zoals ik zelf, kan ik dat samenvatten als het een vernieuwend, echt vernieuwend medicijn is?
Als het vernieuwend is, dan is het een ander farmaal, want dan heb je geen concurrentie daar tegenover. Ja. Dan zijn er geen alternatieven. En dan gaat men crossdeals sluiten. Dat is een andere techniek uit het Q-model, waarbij als je bijvoorbeeld Glivec, waar ik het al straks over had, hè, wat een heel waardevol geneesmiddel is, een innovatief geneesmiddel. Glivec tegen bloedkanker is in Nieuw-Zeeland vroeger terugbetaald dan dat het hier terugbetaald is geworden. En dat was een crossdeal met Novartis, de producent, waarbij Novartis eigenlijk een heel gamma van geneesmiddelen, die al uit patent waren ook, op terugbetaald kreeg aan hogere prijs, dan moest men die geneesmiddelen uit patent aan de concurrentie hebben blootgesteld. Dus een cross deal. Op voorwaarde dat die Glivec 30% in prijs daalt. Snap je? Dus het innovatief geneesmiddel. Men onderhandelt eigenlijk, dat is de essentie van het Q-model, men onderhandelt met de gemeenschappelijke koopkracht via de ziekteverzekering of via de overheid om eigenlijk de beste voorwaarden ten aanzien van een bepaalde firma te bedingen. Ja. En dat kan een beste voorwaarde zijn dat ze hun innovatieve doorbraakgeneesmiddelen, dat ze die in prijs doen zakken, in ruil voor toegevingen op andere geneesmiddelen.
Is dat ook wat we moeten doen met die 35.000 euro per jaar kankermedicijnen?
Dat is ook zo. Dat zal zo moeten gebeuren. Maar hier we kunnen dat niet blijven doen. En in Nieuw-Zeeland zitten ze al vast op het moment, onder andere over Herceptinnen. Men kan dat niet blijven doen. Men gaat moeten de hele patentmisbruik in vraag gaan stellen. Want dit is patentmisbruik. Zo noemt Brian Duker de ontdekker van Glivec het ook. Dit is patent abuses. Patentmisbruik. Zij misbruiken hun monopolie om aan de patiënt te vragen niet wat dat zij daarin geïnvesteerd heeft met een redelijke winstmarge. Nee, zij vragen die prijs waarvan zij denken dat de patiënt bereid is te betalen. En u kunt u dat voorstellen, een vrouw met borstkanker is bereid om haar huis te verkopen als dat haar leven redt of leven verlengt in goede kwaliteit. Dat is ook logisch, daar maken ze misbruik van. En het is ook patent abuse, omdat in veel gevallen de ontwikkelingskosten, zeker van de basismoleculen, dat door openbare gelden is gefinancierd. En dan is er in de internationale wetgeving, in de TRIPS-akkoorden van de Wereldhandelsorganisatie, een middel om daar uit te geraken, en dat heet dwanglicenties. De kwestie van dwanglicenties is een heel discussie geweest in de derde wereldlanden voor de anti-AIDS-middelen, like in Zuid-Afrika. Dus waar dat Zuid-Afrika besliste om anti-AIDS-middelen die nog onder patent waren, toch als generieken op de markt te brengen, waarbij die generische producenten een licentie kregen onder dwang door de overheid opgelegd. En ik denk dat we daar naartoe moeten gaan. Men moet durven wanneer dat nieuwe nodige geneesmiddelen, want gezondheid kent geen prijs voor de mensen, wanneer nieuwe nodige geneesmiddelen, wanneer dat die de betaalbaarheid van de ziekteverzekering op de helling zetten, moet de overheid ingrijpen. En moet de overheid durven in nooddwanglicenties toepassen.
En kunnen we dat wel? Zullen ze dan niet gewoon zeggen, we leveren niet aan België? Heb je geen kankermedicijn?
Ja, maar een dwanglicentie is op zich al dat je eigenlijk andere generische producenten, hè, like Glivec in India, want dat is nu een groot proces tussen Novartis en de Indische overheid, dat bezig is rond dat nieuwe geneesmiddel Glivec, dat wordt dan door generische producenten geproduceerd en die brengen het dan op de markt. Hè.
Met dat kankermedicijn, zou dat ook zo werken?
Dat zou je ook zo kunnen doen, ja. Je gaat firma's vinden. Men kent die formules, hè.
Dus je verplicht ze dan wettelijk om een licentie af te staan? En
ja,
andere...
dat is eigenlijk het systeem van dwanglicenties. Dat is voorzien, dat is bedongen onder druk van derde wereldlanden, omdat als het gaat over levensnoodzakelijke geneesmiddelen, dan kun je de markt niet laten werken. Maar dat is onmenselijk.
Maar kan dat wel op Belgisch niveau gedaan worden?
Ja, België zou een voorbeeld kunnen geven. Dat is nog een heel ander verhaal aan gebonden, hoor. Het is zo dat België samen met de OESO-landen een opt-out heeft ondertekend in 2003. Een opt-out, dat wil zeggen dat België eigenlijk ondertekend heeft dat zij nooit of te nooit dwanglicenties zal toepassen.
Ja.
U kunt dat niet voorstellen, want wat belang hebben ze daarbij? Dat was gewoon weer een geste naar de Big Pharma.
Ja, dat zou moeten herzien worden natuurlijk dan.
Dat zou absoluut moeten herzien worden. Want dat was eigenlijk bedoeld toen met die discussie rond die anti-AIDS-middelen. En uiteraard, gelukkig, in België zijn er nog niet veel AIDS-leiders.
Mm-hmm.
Dus ze hebben altijd gedacht, ja, dat gaan wij nooit nodig hebben. Maar de situatie verandert natuurlijk met die nieuwe anti-kankergeneesmiddelen die wel de betaalbaarheid van de ziekteverzekering in het gedrang brengen. Zowel als, dat is ook interessant, het product Tamiflu tegen vogelgriep. Als er een vogelgrieppandemie uitbreekt, mm-hmm. ja, dan moet België Tamiflu onder dwanglicentie kunnen laten produceren, want dat is echt een noodwendigheid. Maar ze gaan het juridisch op het moment niet kunnen, ze gaan eruit moeten stappen uit die opt-out.
Ja. Wat met het andere argument, dat als je dus dat Kiwi-model implementeert, dat er dus de groothandelaars medicijnen goedkoop dan door de Kiwi in België zullen kopen en die dan gewoon exporteren naar het buitenland waar de prijs hoger is en dan zij steken het geld in hun zak. En,
Dat is het probleem van de parallel-export. Men heeft dat in Nieuw-Zeeland opgelost door de deconnectie. En deconnectie wil zeggen dat de prijs die op de markt is in het land, andere prijs is dan de prijs die gerekend wordt wanneer het geneesmiddel in een terugbetaling wordt opgenomen. Dus dat wil zeggen dat een bepaald geneesmiddel dat een publieksprijs in de apotheker of op de markt, op de handel, in de groothandel, andere prijzen heeft dan wat de ziekteverzekering moet betalen indien het geneesmiddel voorgeschreven en terugbetaald wordt. Dus het loskoppelen van de publieksprijs en de terugbetalingsprijs. Die T-connectie gebruikt men in Nieuw-Zeeland.
Dus die groothandelaars zouden dan toch ook een hogere prijs betalen, is dat het?
Dus een
voordeel van goedkope medicijnen zouden verliezen.
Ja, terwijl de ziekteverzekering lagere prijzen betaalt.
Ja.
En dat is het cynische van het verhaal. De deconnectie is in de gezondheidswet ingebracht door de farma-industrie, maar met een andere agenda. Dus zij wilden een deconnectie om het tegenovergestelde te doen, namelijk nieuwe geneesmiddelen, die zij op de markt brengen. En zeker omdat België een belangrijk land is met een belangrijke farmaceutische industrie, kijkt men internationaal naar de prijsniveau in het thuisland als referentie. Dus als bijvoorbeeld Janssen of GlaxoSmith en Klein hier iets op de markt brengt, dan kijkt men wat betaalt België voor dat geneesmiddel. En dat wordt dikwijls in de onderhandeling in het buitenland als referentie gebruikt. Dus zij wilden de deconnectie in die zin dat zij wel begrepen dat de Belgische overheid niet torenhoge prijzen kon blijven betalen en bereid waren om voor de ziekteverzekering andere prijzen te rekenen dan de publieksprijs of de marktprijs van dat geneesmiddel in dit land. Versta je? Dus zij wilden het in omgekeerde zin of in omgekeerde belangen gebruiken, maar uiteindelijk diezelfde wet kun je gebruiken om parallel export op te lossen.
Ja. Een ander moeilijk punt zijn uw collega's, de dokters. Er wordt soms gezegd van ja, ze zijn beïnvloed door de farma-industrie en dus hun voorschrijfgedrag. Ze doen gewoon wat de farma-industrie hen voorschrijft. Ik veronderstel dat u daar niet helemaal akkoord bent.
Dat klopt, maar dat los je ook voor een deel op door het Kiwi-model. Waarom? Omdat de belangrijkste reden van marketing in de farma-business en waarom het zich op de dokters concentreert, dat is het probleem van die MeToo's. Dat is dat je een goed geneesmiddel dat veel verkocht wordt, een grote markt heeft, dat je onmiddellijk 10, 20, 30 kopies en varianten op de markt krijgt om lucratieve markten in te pikken of om patentverlenging. Dus men foefelt een beetje met de moleculen, zodat dat een ander patent krijgt en zodat ze terug opnieuw torenhoge prijzen kunnen vragen voor die nieuwe moleculen.
Daar heb je het argument van PharmaBE, dat zei meneer Niels. Ja, het is niet helemaal anders, maar het is toch iets verschillend. Ieder molecuul is anders.
Ja, dus het loopt tot in het absurde toe. Het is zo dat men linksdraaiende en rechtsdraaiende is om meer wat linksdraaiende het actieve substantie is. Men haalt het rechtsdraaiende eruit en men houdt alleen eigenlijk dezelfde actieve substantie over en dat verkoopt men als nieuw medicament. In veel gevallen is dat marketing, is dat patentverlenging.
Zoals de waspoeiers.
Ja, en dus wat men doet is, men gaat... De reden waarom die marketing zo sterk is, als je veel gelijkaardige producten moet verkocht krijgen bij de dokters, dan kost dat heel veel aan marketing om de een tegen de ander uit te spelen en het erin te rammen. Dus dan moet je dat met marketing doen, uw markt veroveren. En dat is de drijfveer van marketing. Nu, wat doet het Kiwi-model? Het Kiwi-model laat niet toe dat geneesmiddelen die geen echte meerwaarde hebben, dat die terugbetaald worden. Dus de drijfveer tot ontwikkeling en marketing van MeToo-producten valt weg.
Ja.
Dus dat is heel interessant. De artsen kunnen terugvallen op onafhankelijke, kwaliteitsvolle informatie via formularia die gebaseerd zijn op objectieve wetenschappelijke criteria.
Ja. Nu, het ganse ziektekostendebat zal weer in Israël. Binnen een maand komt de film van Michael Moore uit, Sicko in België.
Ja.
Dat is ook een van de redenen waarom dat we er hierover bezig zijn. Ja. Wat zal er nu, dus politiek dan, verwacht je er nog iets van?
Ja, ik vind de film, ik heb hem al gezien, de film van Michael Moore is schitterend. Het is ongelooflijk goed.
Ja, maar wat zullen de politici in België doen?
Ik denk dat wij moeten proberen, hè, als progressieve gezondheidswerkers, om van de film van Michael Moore een Al Gore-effect te bekomen. Zoals Al Gore in feite de klimaatopwarming, de milieuproblematiek op de agenda heeft gekregen, hè, moeten we met de film van Michael Moore hetzelfde op vlak van gezondheidszorg tegen commercialisering, tegen privatisering, tegen splitsing of defederalisering, want het gaat er allemaal over, moeten we dat ook op de agenda kunnen krijgen. En ik denk dat dat een heel interessant instrument is, omdat debat rond tegen de commercialisering van de gezondheidszorg, gezondheidszorg is een basisrecht en geen koopwaar, om dat debat op gang te brengen.
Ja. Oké, we moeten het hierbij laten. Dirk van Duppen, bedankt. Nog een goed weekend. Dag.